Dames en heren, in augustus van het jaar 410 namen de Visigoten, een Germaans volk, de stad Rome in. De inname en plundering van de stad was voor het Romeinse Rijk een enorme schok. In de 4e en 5e eeuw waren er al grote bevolkingsstromen op gang geweest, de zogenaamde volksverhuizingen. En Germaanse stammen waren ook al wel eerder in het Romeinse Rijk binnengevallen. Sommige Germanen waren zelfs zo geïntegreerd dat zij in het leger dienden en soms op leidende posities. Deze Germanen waren over het algemeen niet vreemd aan het christendom, omdat een zekere Ulfilas in de 4e eeuw al het Ariaanse christendom onder hen verspreid had. Ze waren dus Arianen, wil zeggen, ze zagen God de Zoon als een schepsel en niet strikt genomen als Godheid. Ben ik overigens goed verstaan, maar achterin ook?
Ik moet iets harder denken.
Iets harder. De Westgoten die in 410 de stad Rome verwoesten, waren ook al eerder het Rijk binnengevallen en hadden in 376 de Romeinse keizer Valens gedood. Toen Alaric, de leider van de Goten in het jaar 410, de stad Rome innam, was het zijn streven om in het Rijk een erkende plek voor die Visigoten te verwerven. Maar nog geen 10 jaren waren deze Visigoten weer in westelijke richting vertrokken, waar zij het zuidoosten van Frankrijk, Gallië en ook Spanje in handen kregen. Deze Visigoten, of Westgoten waren het dus, die de stad Rome de bakermat van het Romeinse Rijk innamen. En dat feit bracht in het jaar 410 en kort daarna een enorme schok teweeg. De kerkvader Hieronymus, die in Palestina werkte, vertelt dat hij aan zijn secretaris niet meer goed kon dicteren, omdat hij door emotie werd overmand. Hij zei, de stad die de hele wereld innam, is zelf ingenomen. Het was een wereldschokkende gebeurtenis en hij was zeer onder de indruk. Citaat, de wereld wordt een ruïne. Ja, maar beschamend genoeg leven en bloeien onze zonden nog steeds. De glorieuze stad die het hoofd was van het Romeinse Rijk is overspoeld door één vreselijke vlammenzee. En er is geen deel van de aarde waar de Romeinen niet in ballingschap verkeren. Kerken die eens voor heilig werden gehouden zijn nu niet meer dan hopen stof en as. Wij leven alsof wij morgen zullen sterven en toch bouwen wij alsof we altijd in deze wereld zullen leven. De val van Rome werd algemeen als een schokkend feit ervaren, zowel door christenen als door heidenen. Men stelde zich de vraag hoe deze catastrofe te verklaren was. Uit Augustinus' preken weten we dat ook zijn kerkgangers zich afvroegen hoe de dramatische val van de stad Rome te rijmen was met Gods voorzienigheid. Men leefde immers in christelijke tijden, tempora christiana, een tijd waarin het christendom sinds 381 als staatsgodsdienst was. Hoe kan dan zoiets gebeuren? Augustinus geeft die vraag van zijn gemeenteleden als volgt weer. Hij zegt, het gebeurt notabene in christelijke tijden dat Rome verwoest wordt en in brand gestoken. Hoe kan dat nu in christelijke tijden? Augustinus antwoordt op die vraag dat Gods wil de verklaring is. Dat Rome viel is, citaat, omdat God het zo heeft gewild. De heidenen waren kritischer. Zij zeiden, het zijn dus nu inderdaad christelijke tijden. En de offers aan de goden van het Romeinse Rijk, offers die jarenlang haar welvaart garandeerden, die offers worden niet meer gebracht. Daarom verkeert de wereld in chaos en daarom overkomt ons deze calamiteit. Het christendom heeft de schuld. Het is deze aanval die de directe aanleiding vormt voor Augustinus om zijn grote werk over de stad van God te schrijven. Augustinus zelf zegt er later in zijn herzieningen uit 426, wanneer hij terugkijkt op wat hij in zijn leven allemaal geschreven heeft en sommige dingen alsnog publiekelijk corrigeert en verbetert. Hij zegt er in zijn herzieningen dit over. En ik heb de tekst ook op de handout geplaatst als tekst nummer 1. Hij zegt, de vereerders van vele valse goden, die wij met de gangbare benaming heidenen noemen, probeerden de verwoesting van Rome met de christelijke godsdienst in verband te brengen. En ze begonnen met ongewone scherpte en bitterheid de ware God te lasteren. Daarom heb ik, verteerd door ijver voor het huis van God, besloten om tegen hun laster of dwalingen de boeken over de stad van God te schrijven. Dit werk heeft mij gedurende vele jaren bezig gehouden, omdat er veel zaken tussendoor kwamen die niet uitgesteld konden worden en die ik eerst moest afronden. Het is dus een grote en langdurige onderneming geworden. Augustinus begint met schrijven omstreeks het jaar 413 en hij sluit met boek 22 af in het jaar 426. De totstandkoming van het werk heeft dus dan 13 jaren geduurd. Augustinus heeft het werk ook in etappen gepubliceerd. Vermoedelijk eerst 3 boeken in het jaar 414, dan 2 in 415 en zo nog 3 afleveringen. Steeds in tussenpozen totdat het complete werk in 426 gereed was. De aanleiding voor dit werk was dus de val van Rome. Die aanleiding bepaalt een groot deel van het werk. Augustinus zegt herhaaldelijk dat hij de stad van God verdedigt. Hij zegt dat bijvoorbeeld in het fraaie voorwoord, de openingszin daarvan, die ik ook geciteerd, het is een ingewikkelde zin, en die staat op de handout in de bekende Nederlandse vertaling van Gerard Weideveld, die ik vervolgens steeds zal citeren. Dat is tekst nummer 2. De glorierijke stad van God, zowel hier in het voorbijsnellen van de tijden, nu die stad tussen de onvromen in de vreemde verblijft, levend uit het geloof, als ook daarginds in de bestemmigheid van het eeuwig verblijf, dat zij nu nog in geduldige volharding verwacht, uitziend naar het ogenblik waarop de gerechtigheid tot het oordeel zal overgaan, maar dat zij eenmaal op grandioze wijze zal betrekken wanneer de uiteindelijke overwinning en de vrede zullen zijn verwezenlijkt. Die glorierijke stad van God wil ik met dit werk, mede ondernomen omdat een aan u gedane belofte mij daardoor verplichtte, mijn dierbare zoon Marcellinus, gaan verdedigen tegen degenen die boven haar stichter hun eigen goden stellen. Een groot en moeilijk werk, maar God is onze helper. Ja, dat is wel een hele lange zin die misschien de mensen die gewend zijn korte zinnen te lezen niet meteen uitnodigt om het hele boek verder door te lezen. Maar dit is ook echt een openingszin die natuurlijk heel fraai is gemaakt. En nou, dat is hij dus ook. Augustinus verdedigt de stad van God tegen de mensen die hun eigen goden bovenaan zetten. Dat zijn de mensen die christenen ervan beschuldigen de ondergang van Rome veroorzaakt hebben. We zullen nog nader moeten ingaan op de vraag wat Augustinus precies bedoelt met de stad van God. Het is dus een stad, lezen we hier, die nu zowel op aarde als ook in het eeuwige leven verkeert. En hij stelt deze stad van God tegenover de stad van de mens. En dat is de stad, zeg hij even verderop in dat voorwoord, wier slaven de volken wel zijn, maar die in haar streven naar heerschappij toch zelf door haar heerszucht wordt beheerst. Het is een stad die uit is op domineren, maar die zelf gedomineerd wordt juist door dat streven tot domineren. Augustinus schreef dus een boek over de stad van God tegenover de stad van de mens en hij reageerde daarmee op de val van Rome in 410 en hoe zijn tijdgenoten met die gebeurtenis omgingen. Die verdediging maakt dat het boek over de stad van God staat in een lange reeks van apologetische boeken. Boeken die in de vroege kerk ter verdediging van het christelijk geloof zijn geschreven. Het is het laatste grote werk in die reeks. Augustinus zelf sprak ook over, citaat, een groot en moeilijk werk. In onze tekst zien we dat. En groot en moeilijk is het ook voor zijn lezers. Het boek telt zo'n 1200 pagina's in Nederlandse vertaling en het vraagt doorzettingsvermogen om het van begin tot eind te lezen. Dat is overigens wel echt de moeite waard, want er komt een grote rijkdom aan belangwekkende onderwerpen naar voren die Augustinus bespreekt op een manier die de lezer heel veel te denken geeft. Wij kunnen vandaag maar een paar kwesties aanroeren. Dat is altijd zo. We hebben in Amsterdam een collegeserie over het boek gehad. En ook dan zie je 22 boeken, maar je hebt in 12 bijeenkomsten, je bespreekt maar een paar dingen. Dat kan ook niet anders. De gemakkelijkste vraag om mee te beginnen is misschien wel, hoe is het werk in grote lijnen opgezet? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen? Het antwoord op die vraag is dat het geschrift uit vooral 2 componenten bestaat. Het eerste grote deel is een weerlegging van de kritiek en opvattingen van heidenen. En het tweede deel is een positieve uiteenzetting over de stad van God. De weerlegging van de heidense opvattingen richt zich eerst op de opvatting dat de verering van de Romeinse goden nodig zou zijn voor de aardse welvaart. Dat is het onderwerp van de boeken 1 tot 5. Ik heb trouwens de structuur van het boek in tekst 3 op de passage 3 op de handout samengevat. Dus in die boeken 1 tot 5 zegt Augustinus onder meer dat de goden van Rome helemaal niet zo goed gezorgd hebben voor het Rijk en voor de stad, omdat in het verleden de stad al eerder is verwoest, in een tijd dat er nog volop offers werden gebracht aan de goden van het Romeinse Rijk. Daarna bestrijdt Augustinus de gedachte in de boeken 6 tot 10 dat de verering van heidense goden nodig zou zijn voor het leven na het aardse leven. Daar is veel discussie met filosofie ook in die boeken. En vervolgens komt dan in het tweede deel, de boeken 11 tot 22, een breedvoerige uiteenzetting over de stad van God. Augustinus gaat eerst in op de oorsprong van de stad van God en de stad van de mens die daarmee contrasteert en in strijd gewikkeld is. En dat thema is te vinden in de boeken 11 tot 14. Vervolgens gaat hij in op de ontwikkeling, de historische ontwikkeling van die twee steden in boeken 15 tot 18, om aan het einde ook de eindverwachting, de verdiende einden van die beide steden te bespreken. Het tweede deel besteedt dus heel veel aandacht ook aan de Bijbelse geschiedenis, aan de Bijbel, gezag van de Bijbel, de geschiedenis van de Bijbel en ook aan de toekomstverwachting. We hebben al gezien dat het boek over de stad van God een verdediging van het christelijk geloof biedt. En dus een apologetisch werk is. Maar het boek kan ook, zoals professor Hans van Oort in 1986 al heeft betoogd, als een catechetisch werk worden beschouwd. Augustinus heeft een catechisatieboekje geschreven over de instructie van beginnelingen. En de opzet van dat boekje zag van Oort terugkomen in dit grote werk over de stad van God. De verhandeling begint met een vraag. Dat is in dit geval de kritische vraag van heidenen, schetst het verloop van de heilsgeschiedenis en geeft een persoonlijke aansporing. En net als in dat catechisatieboekje wordt ook hier gesproken over twee steden. Nou, we hoeven daar nu niet aan detail op in te gaan, maar we kunnen wel vaststellen dat het boek zowel een apologetische als een instruerende, een uitleggende, een catechetische dimensie heeft. Hoe kwam Augustinus erop om over de stad van God en over twee steden te spreken? De uitdrukking stad van God is letterlijk in de Bijbel te vinden. Aan het begin van boek 11 geeft Augustinus een hele reeks citaten, met name uit de Psalmen. En de psalm die we zojuist gelezen en gezongen hebben is de eerste in zijn reeks. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad van God. Maar hij citeert ook Psalm 48. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God op de berg van zijn heiligheid. En Psalm 48 vers 9. Gelijk wij gehoord hadden, al zo hebben wij gezien in de stad des Heeren, der Heerscharen, in de stad van onze God. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. En ook Psalm 46 vers 5 en 6. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad van God, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. Deze stad is voor Augustinus niet het letterlijke Jeruzalem, maar een geestelijke eenheid. En daartegenover staat de aardse stad, waarvan de burgers hun eigen goden stellen boven de God die deze heilige stad gesticht heeft. In de Bijbel zelf komen nog meer verwijzingen tegen naar steden als symbolen. Denk aan het boek Openbaring, waarin over Jeruzalem en over Babylon gesproken wordt, ook als geestelijke eenheden. Dus niet de geografie, maar een levensrichting is beslissend daar. En naast de Bijbelse teksten die spreken over de stad van God, heeft Augustinus op zijn eigen manier ook andere verwijzingen naar twee wegen, twee steden, twee rijken, in Joodse en vroegchristelijke literatuur gecombineerd, tot zijn nieuwe leer van twee steden, de stad van God en de aardse stad. Wie meer over die achtergronden wil weten, kan terecht in het al genoemde boek van professor van Oort. Voor Augustinus gaat het om mystieke of allegorische benamingen voor twee soorten mensen of groepen van mensen. Enerzijds zij die naar God leven, zoals hij zegt, dat wil zeggen naar Gods wil leven. En zij die volgens de mens leven, in lijn met de menselijke opvattingen en wensen. Hoe zit het nu met die steden? Hoe moeten we die precies begrijpen? Het zijn geestelijke eenheden als gezegd en de stad van God bestaat uit hen die God liefhebben. op aarde en in de hemel. Het zijn zowel mensen als engelen. En de aardse stad bestaat uit hen, zowel mensen als demonen, die niet God, maar zichzelf liefhebben. De stad van God valt dus niet samen met de zichtbare kerk op aarde, want tot de stad van God behoren immers ook engelen. En bovendien is de zichtbare kerk, naar Augustinus' opvatting, een gemengd lichaam, waarin zowel goeden als slechten zich bevinden. De beide steden zijn dan ook, hè, als je dat al van de zichtbare kerk moet zeggen, dat het een gemengd lichaam is, dan geldt dat des te meer van de geschiedenis als geheel, dat daarin de twee steden met elkaar verstrengeld zijn en niet goed uit elkaar te halen. Augustinus benadrukt dat dat scheiden pas in het eindoordeel gebeurt. Het is wel goed om hier even bij stil te staan. De stad Rome en de historische gebeurtenissen van het jaar 410 worden van ondergeschikte betekenis als de wereldgeschiedenis in wezen de geschiedenis is van twee steden die geestelijk van aard zijn en zich juist als geestelijke tegenstelling manifesteren. Dan is niet de geografie beslissend, maar de gerichtheid op God of juist de gerichtheid op de mens. We zullen zo meteen nog zien dat ook Augustinus' visie op de loop van de geschiedenis en zijn periodisering van de geschiedenis met zich meebrengt dat de val van Rome, dat een majeure gebeurtenis was in die tijd, dat de val van Rome toch eigenlijk geen heel speciale betekenis meer kan hebben. En dat heeft ons denk ik ook iets te zeggen. Als de wereldgeschiedenis uiteindelijk niet werd beslist in Rome in 410, dan wordt de wereldgeschiedenis in 2015 ook niet beslist in Washington, Peking, Moskou of Syrië. Wat onderscheidt de twee steden van Augustinus? In feite twee tegengestelde soorten van liefde. Ik citeer Augustinus, dat is tekst nummer 4. Zo zijn dus twee steden gesticht door twee liefden. De aardse door een tot verachting van God gaande eigenliefde en de hemelse door een tot zelfverachting gaande liefde tot God. De ene zoekt roem van de mensen te krijgen, terwijl voor de andere de hoogste roem in God ligt. Het is een belangrijke tekst waarop ik nog geregeld zal terugkomen. Anders gezegd, tekst 5, goede mensen gebruiken de wereld om van God te kunnen genieten, terwijl de slechte God willen gebruiken om van de wereld te genieten. Om dat citaat goed te begrijpen, moeten we ons te binnen brengen dat het woord genieten voor Augustinus betekent iets liefhebben om intrinsieke redenen, iets liefhebben om zichzelf. En gebruiken is dan het benutten van iets ter wille van iets anders dat je eigenlijk beoogt. Dus Augustinus zegt hier, de goede mens gebruikt de wereld, dat wil zeggen, hij waardeert die wereld met het oog op God. De God die deze mens boven alles lief heeft. En de slechte mens heeft uiteindelijk de wereld lief, maar weet van God gebruik te maken om die wereldliefde ten volle te kunnen uitleven. Dat is ook een, als je dat in stilte voor jezelf zou neerzetten, van hoe zit dat precies met mijn leven, dan is dat natuurlijk ook een krachtige waarschuwing. Augustinus kende uit de gebeurtenissen van 410 christenen die door plundering van de goden hun goederen kwijtraakten. En hij zegt dan, zij die dus hun goederen verloren omdat de stad geplunderd werd, zij die de wereld gebruikten als mensen die haar niet misbruiken, een toespeling op 1 Korinther 7, die konden dat verlies verdragen, omdat zij net als Job berusten in de wil van God en omdat ze beseften dat ze toch ooit een keer van die goederen afscheid zouden moeten nemen. Maar Augustinus wist ook van zwakkere christenen. Tekst nummer 6. Die zwakkere broeders echter, die de goederen van deze aarde wel niet boven Christus stelden, maar er toch met enige begeerlijkheid aan hingen, hebben door ze te verliezen gevoeld hoe zwaar ze gezondigd hadden door ze lief te hebben. Dus als we in tekst 5 lezen dat de christen de wereld gebruikt om God te genieten, dan is dat geen hoog ideaal dat Augustinus niet ook met de concrete werkelijkheid in verband brengt. Hè? Want hij zegt dan, die mensen die door die val van Rome hun spullen kwijtraakten en die dat o zo pijnlijk vonden, die zijn daardoor herinnerd dat ze hun liefde, God hadden moeten liefhebben meer dan al die dingen die ze kwijtgeraakt zijn. En dat geldt zelfs voor mensen die de goederen van deze aarde wel niet boven Christus stellen, zoals tekst 6 zegt. Het gaat er dus om dat Christus het fundament van ons leven is, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 3. En Augustinus tekent daarbij aan, dat is denk ik tekst nummer 7, al wie Christus dus zo in zijn hart heeft dat hij aardse en tijdelijke dingen, ook al zijn die geoorloofd en toegestaan, niet belangrijker acht dan Christus, die heeft Christus als fundament. Acht hij die aardse en tijdelijke dingen echter belangrijker, dan kan hij wel de indruk wekken in Christus te geloven, maar dan is desondanks Christus, die minder belangrijk dan die dingen geacht wordt, toch niet zijn fundament. De twee steden onderscheiden zich dus door verschillende liefden. Ofwel een liefde tot God als het hoogste doel, ofwel een liefde tot zichzelf en de wereld als ultieme doel. Die twee liefden hebben dus een verschillend doel. Ze zijn of op God of op de mens gericht. En ze hebben daarmee tegelijk ook een verschillende rangorde, brengen ze met zich. Als God bovenaan staat, dan moet bijgevolg de wereld op het tweede plan komen en daaraan dienstbaar zijn. En omgekeerd, als de liefde tot de wereld of zichzelf bovenaan staat, dan komt de liefde tot God op het tweede plan en wordt zij daaraan dienstbaar gemaakt. En dat is de houding van de stad van de mens. Kenmerk van de stad van God is dus dat zij God lief heeft boven alles. De aardse stad keert de zaken om en stelt zichzelf en andere goden boven God. De centrale vraag is dus hoe de mensen zich verhouden tot God. En daarmee dringt Augustinus, om zo te zeggen, meteen door tot het hart. Wat het beslissend onderscheid tussen die twee steden is het liefhebben van God of het liefhebben van zichzelf. En dat is een zaak van het innerlijk en een aangelegenheid van de uiteindelijke drijfveren in het leven. U hebt tijdens deze conferentie een onderscheid gemaakt tussen Augustinus voor het hart en Augustinus voor het land. En dat is een begrijpelijke en ook te billijken onderscheiding. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat stad en land bij Augustinus door het hart worden beheerst. Augustinus' aandacht voor het innerlijk, voor de vraag waar iemands wil en liefde uiteindelijk op is gericht, betekent overigens ook dat het onderscheid tussen Romeinse burgers en barbaren niet zo belangrijk meer is. We hebben gezien dat Augustinus leefde in een tijd van grote migratiestromen. En we denken onwillekeurig misschien aan onze eigen tijd met de vluchtelingen die naar Europa komen. De val van Rome in het jaar 410 was het gevolg van het optreden van Visigoten. En het is interessant dat, om te zien dat Augustinus weliswaar het woord barbaren, dat zijn de niet-Romeinen, vooral in afkeurende zin gebruikte. Maar het is toch ook opvallend dat in het boek over de stad van God hij toch ook meer positieve dingen over de barbaren weet te melden die de stad Rome hebben ingenomen. Zij hadden immers een relatieve mildheid tentoongespreid, meer dan de Romeinen zelf gewend waren, doordat ze mensen spaarden die de toevlucht namen tot kerkgebouwen. En bovendien waren deze Visigoten afkerig van het Romeinse veelgodendom. Zodat je kunt zeggen, die Visigoten en Romeinen verhouden zich niet als zwart en wit tegenover elkaar. We hebben dus gezien dat de liefde tot God kenmerkend is voor de stad van God. En dat kenmerk van de liefde tot God biedt ook een misschien wel verrassende brug en overeenkomst met de filosofie. En dat blijkt uit boek 8, tekst 8 op de handout. Wij krijgen nu te doen met de filosofen, waarvan de naam alleen al de liefde tot de wijsheid proclameert. Filosoof is liefhebber van wijsheid. En als de wijsheid God is, degene door wie alles geschapen is, iets dat door het goddelijk gezag en de waarheid duidelijk is gemaakt, dan is de ware filosoof iemand die God lief heeft. Dat is een opmerkelijke omschrijving. De ware filosoof is een liefhebber van God. Deze zienswijze brengt christendom en filosofie heel dicht bij elkaar, zoals dat ook bij eerdere kerkvaders het geval is. Denk aan Justinus de Martelaar in de tweede eeuw. Maar de overeenkomst die Augustinus hier bespreekt betreft vooral het platonisme, de Platoonse filosofie, zoals tekst 9 laat zien. Wanneer Plato dus de wijze gekarakteriseerd heeft als iemand die deze God navolgt, kent en lief heeft, en die door deelhebbing aan deze God gelukkig is, waarom zouden we dan andere filosofen nog moeten napluizen? Geen van hen staat dichter bij ons dan de Platonici. Maar deze sympathie voor de opvatting van de Platonisten neemt niet weg dat Augustinus kritisch met filosofen omgaat, inclusief Plato. In boek 10 prijst Augustinus de filosoof Porfirius, die overigens een nogal heel fervente vijand van het christendom was. Hij heeft een boekje geschreven tegen de christenen. Maar Augustinus waardeert in Porfirius dat hij bepaalde opvattingen van Plato heeft gecorrigeerd. Bijvoorbeeld Plato's geloof in de reïncarnatie van de ziel. Hij heeft Porfirius afgewezen en Augustinus zegt, dat heb je goed gedaan. Maar Porfirius en sommige Platonisten, zegt Augustinus, hadden weliswaar zelfs een vaag idee van de drie-eenheid, maar ze wilden de menswording van Christus niet aanvaarden. En de diepste reden daarvan was hoogmoed. Tekst nummer 10, dat gaat dus over Porfirius en zijn volgelingen. Gij verkondigt de Vader en zijn Zoon, door u het verstand of het denken van de Vader genoemd, en ook nog iemand tussen hen in, waarmee u naar wij aannemen de Heilige Geest bedoelt. De incarnatie, dus de menswording van Gods onveranderlijke Zoon, waardoor wij verlost worden, wilt gij echter niet aanvaarden. Gij filosofen ziet dus wel enigermate, al is het uit de verte, en al schemert het u maar voor de ogen, dat vaderland waar wij ons verblijf moeten vinden. Gij zijt echter nog niet op de weg waar langs men er moet komen. Christus is de weg naar het vaderland. En wie Christus niet aanvaardt als de weg tot dat vaderland, komt ook in dat vaderland niet. Wat voor reden kunt gij hebben om geen christen te willen worden? Er is er maar één te vinden. Dat Christus in nederigheid is gekomen en dat gij hoogmoedig zijt. De filosofen die God liefhebben, per definitie zou je bijna zeggen, hebben een vaag beeld van dat vaderland. Maar ze weigeren de weg daarheen te gaan. Ze weigeren in Christus te geloven. Waarom? Uit hoogmoed. En dan komen we toch weer bij dat punt van die liefde terecht. Want wat is hoogmoed? Hoogmoed is een verkeerde liefde tot zichzelf. Zie het citaat nummer 4. De tekst 4. Een tot verachting van God gaande eigen liefde. Dus Augustinus heeft hier filosofen voor zich die eigenlijk tweeslachtig zijn. Want aan de ene kant hebben ze weliswaar een zekere liefde tot God. Plato heeft veel mensen, ook christenen, aangespoord om niet de zichtbare dingen na te jagen, maar om God lief te hebben. En dat heeft Augustinus positief gewaardeerd. Maar, zegt hij dan, en dat heeft hij vooral bij Porfirius geconstateerd, wie Christus afwijst uit hoogmoed, heeft vooral een grote liefde voor zichzelf. En dat is het schrikwekkend kenmerk van de stad van de mens. Bij de burgers van de stad van God daarentegen is, zoals Augustinus schrijft, citaat, de liefde juist gericht, namelijk op God. En dat brengt met zich mee een op God gerichte liefde, dat ook de andere emoties juist gericht zijn. Want die liefde tot God werkt door in alle emoties van de ziel en in het hele leven. Dat is in tekst 11 te lezen. De burgers van Gods heilige stad, die zich door de heilige schrift en de gezonde leer laten leiden om dit leven in de vreemde volgens God door te brengen, ondergaan zowel vrees als begeerte, zowel droefheid als vreugde. En omdat hun liefde juist gericht is, zijn bij hen ook al die aandoeningen juist gericht. Ze vrezen de eeuwige straf, zij begeren het eeuwige leven, zij zijn bedroefd vanwege de huidige werkelijkheid, omdat ze bij zichzelf nog zuchten, in afwachting van hun aanneming tot kinderen en de verlossing van hun lichaam. Ze zijn verheugd op grond van hun hoop, omdat het woord vervuld zal worden dat geschreven staat, de dood is verslonden in de overwinning. Deze tekst spreekt over diverse emoties, vrees, droefheid en vreugde. En het opvallende is dat ze vooral op de toekomst gericht zijn. En daarmee benadrukt Augustinus nog eens dat die burgers van Gods heilige stad, waarmee het citaat begint, de burgers van Gods heilige stad, die zijn in deze wereld in vreemdelingschap. Hij zegt dat met zoveel woorden. En ook in de volgende tekst over Kain en Abel wordt het benadrukt. En in die tekst, dus nummer 12, komt bovendien tot uiting dat de liefde tot God geen eigen prestatie is, maar genade van God. Zodra die twee steden hun verloop van geboren worden en sterven waren begonnen, is eerst een burger van deze wereld geboren. Dat is Kain. En pas na hem een mens die in deze wereld een vreemdeling was. En die tot de stad van God behoorde. Door genade voorbestemd, door genade uitverkoren, door genade vreemdeling hier beneden, door genade burger daarboven. Dat is Abel. Maar op zichzelf genomen stamt ook Abel uit diezelfde massa die krachtens haar herkomst in haar geheel is veroordeeld. Over Kain staat dus geschreven dat hij een stad heeft gesticht, terwijl Abel, vreemdeling als hij was, er geen gesticht heeft. De stad van de heiligen is namelijk een stad daarboven. Ook al brengt ze die beneden burgers voort, in wie zij als in den vreemde vertoeft, totdat de tijd komt van haar koninkrijk. De burgers van de aardse stad worden gebaard door de natuur, zoals die door de zonde is bedorven. De burgers van de hemelse stad worden gebaard door de genade die de natuur van de zonde bevrijdt. Augustinus was dus gericht op het innerlijk van de mens en op de vraag door welke liefde een mens uiteindelijk gedreven wordt. Die gerichtheid op het innerlijk neemt echter niet weg dat de stad van God, zowel als de stad van de mens, een zichtbare kant heeft en een feitelijke geschiedenis. Voor die geschiedenis had Augustinus ook een open oog en er is in dat tweede deel van het grote werk heel veel aandacht aan besteed. Augustinus onderscheidde in de heilsgeschiedenis en de wereldgeschiedenis 6 perioden. De eerste periode begint bij Adam en duurt tot de zondvloed. De volgende periode duurt tot Abraham. De derde tot David, de vierde tot de ballingschap in Babel en de vijfde tot aan Christus. De huidige periode is de voorlaatste, het voorlaatste tijdperk, het zesde tijdperk. En dat is de tijd sinds de komst van Christus op aarde. Augustinus wijst het chiliasma af. Volgens hem is de duivel al sinds Christus komst op aarde gebonden. En in feite is Augustinus' afwijzing van het chiliasma een extra ondersteuning voor het feit dat de periode vanaf Christus' geboorte tot de wederkomst één eenheid is. Dat is één zesde periode die voorafgaat aan de zevende periode, de periode van de Sabbatsrust. Moeten we over nadenken dat als je zo'n indeling maakt, waarin de hele geschiedenis vanaf Christus' geboorte tot de wederkomst één periode is, dat je dan eigenlijk de val van Rome en politieke en maatschappelijke machtsverschuivingen bijgevolg noodzakelijkerwijs tot ondergeschikte zaken moet beschouwen. Je kunt wel zeggen natuurlijk dat in de geschiedenis van het Romeinse Rijk het een belangrijk gebeurtenis was. Daar kun je ook zinnige dingen over zeggen. Daar kun je ook misschien verklaringen voor geven enzovoorts. Maar in het grote schema van de dingen, dus je leeft in de tijd van Augustinus en je ziet de desintegratie van het West-Romeinse Rijk voor je ogen gebeuren. En je denkt, dit is een groot gebeuren in de wereldgeschiedenis, wat het ook is. Er wordt nog steeds een boek over geschreven, ondergang van het Romeinse Rijk. Maar het is een moment in een groot geheel. De hele geschiedenis vanaf de geboorte van Christus tot aan de wederkomst. En dat relativeert toch op een bepaalde manier de betekenis van zulke grote dingen in het wereldgebeuren. En dat is denk ik een van de lessen die wij ook vandaag de dag nog uit Augustinus' boek over de stad van God kunnen trekken. Wat er in 14 in Rome gebeurt, is raakt niet de fundamenten van de geschiedenis. Omdat heel de tijd na Christus' komst op aarde een christelijke tijd is, inclusief voorspoed en tegenspoed. Hoe heeft Augustinus' boek, waaruit we hier slechts een paar elementen naar voren hebben gehaald, in later tijd doorgewerkt? Het boek over de stad van God is in de late oudheid en de middeleeuwen vermenigvuldigd in de vorm van handschriften. En onderzoek van die Latijnse christelijke handschriften heeft uitgewezen dat precies dit boek over de stad van God relatief heel veel gekopieerd is geworden. En misschien wel het meest van alle bewaard gebleven manuscripten. Keizer Karel de Grote, 9e eeuw, was bijzonder aan het boek gehecht. Dat vertelt althans zijn biograaf Einhard. Citaat, zijn, dat is Karels maaltijden, bestonden gewoonlijk uit 4 gangen. Als we het wildbraad niet meetellen, dat zijn jagers aan het spit plachten te brengen. Daar hield hij meer van dan van elk ander menu. Terwijl hij aan tafel zat, luisterde hij naar voorlezen of naar muziek. De onderwerpen van het lezen waren de verhalen en verrichtingen uit de oude tijd. Hij hield ook van de boeken van de heilige Augustinus en vooral van het boek getiteld De Stad van God. Ja, ik vind het wel opvallend dat dit boek speciaal genoemd werd als een boek waar een keizer als Karel zich graag mee bezig hield. Zegt iets over de, natuurlijk de politieke interesse voor de politieke beschouwingen die in het boek van Augustinus aanwezig zijn. Maar zoals al blijkt uit wat ik tot dusver gezegd heb, dat politieke, dat is bij Augustinus eigenlijk een ondergeschikte activiteit. Ondergeschikt aan wat echt ertoe doet en dat is de ontwikkeling en de toekomst van de stad van God. Die een geestelijke eenheid is. Het boek is populair gebleven, niet alleen in de tijd dat boeken via handschriften werden vermenigvuldigd, maar ook in de eerste fase van de boekdrukkunst. Augustinus was sowieso een van de meest gedrukte auteurs rond 1500, want er zijn ongeveer 200 boekuitgaven van hem verschenen. Maar van al die werken van Augustinus werd uitgerekend de Stad van God het meest gedrukt. Recent heeft een onderzoeker 19 uitgaven geteld. En dat is vooral verhelderend als je het vergelijkt met wat andere getallen. De beroemde belijdenissen, die telden 9 edities. En van het grote werk over de drie eenheid verschenen 6 edities. Dus met 19 edities steekt het boek over de stad van God daar duidelijk bovenuit. Later in de middeleeuwen, toen tussen kerk en staat een conflict ontstond over de macht, speelde Augustinus weer een belangrijke rol. Zowel zij die in de kerk de macht wilden toekennen over de zowel zij de kerk de macht wilde geven over de staat, als zij die de staat bevoegdheden toekende in kerkelijke aangelegenheden, beriepen zich op Augustinus. En het is misschien ook wel te begrijpen, omdat Augustinus eigenlijk over deze kwesties zich niet zo bijzonder uitspreekt. Eeuwen later, in de reformatietijd, heeft ook iemand als Calvijn het boek veel geciteerd. Een onderzoeker noteerde namelijk zo'n 200 verwijzingen in het hele oeuvre. Het boek heeft ook op allerlei andere punten doorgewerkt die we hier niet benoemd hebben. En waar ook onderzoek naar gedaan is. Zoals bijvoorbeeld Augustinus' kritiek op het toneel. Of zijn visie op hoe je nu de deugden van heidenen moet waarderen. En zo valt er ongetwijfeld nog heel veel meer onderzoek te doen naar andere elementen uit het boek. Die de mensen na Augustinus heel veel te denken hebben gegeven. Ik wil voor vanmorgen nog besluiten met de vraag te stellen wat Augustinus' boek over de stad van God vandaag kan betekenen. En ik noem, daar zou veel over te zeggen zijn, maar ik noem hier 3 aspecten die samenhangen met wat ik al heb gezegd. In de eerste plaats, als er in de wereldgeschiedenis ingrijpende dingen gebeuren, en wij zien ze ook gebeuren, dan leert Augustinus ons om verder te kijken. Om te zien dat er achter die gebeurtenissen een fundamenteler gebeuren schuilgaat. Van de stad van God tegenover de stad van de mens. Vandaag zien we grote migratiestromen. Denk aan die vluchtelingen. We zien conflicten, oorlogen. We leven in een tijd van aanzienlijke financiële onzekerheid of instabiliteit. Die zomaar overnight een globale crisis zou kunnen veroorzaken. Augustinus maakte de val van Rome mee en de desintegratie van het West-Romeinse Rijk. Hij gaf daar serieus aandacht aan, zoals blijkt uit het feit dat hij zo'n groot boek naar aanleiding daarvan geschreven heeft. Maar hij liet zich het praktisch bezien niet door in beslag nemen. Hij schreef vele andere boeken ook in de periode dat hij bezig was de stad van God te schrijven. En hij relativeerde het unieke van de val van Rome, de stad was al eerder ingenomen, schreef hij. En hij vestigde vooral de aandacht op de stad van God. Op een geestelijke stad waarvan de burgers sowieso vreemdelingen op aarde zijn. En die zienswijze op het geestelijke stad van God tegenover de stad van de mens, kan ook ons helpen om het wereldgebeuren vanuit een fundamentelere blik te bezien. Goed, we zullen misschien in de discussie daar nog nader op doorgaan. Een tweede voorbeeld van actuele betekenis is Augustinus' nadruk op de liefde tot God als kenmerk van het christen zijn. Dat heeft, denk ik, vandaag de dag een bijzondere actualiteit in een tijd waarin zelfbevestiging, en dat bedoel ik dan niet als een hele specifieke psychologische theorie, maar als een algemene houding, zelfbevestiging en zelfontplooiing wijdverbreide waarden zijn. Dat is natuurlijk een proces niet van vandaag of gisteren, want de filosoof Friedrich Nietzsche sprak al over de Wille zur Macht, de wil tot macht die voor het leven kenmerkend was, vond hij. En de hedendaagse filosoof Jean-Luc Marion kritiseert, niet zonder reden, het spreken in termen van waarden. Hij zegt, een waarde ontleent zijn waarde dan aan het feit dat iemand die waarde toeschrijft. Als je zo een waarde definieert, een waarde is een waarde omdat iemand iets waardevol vindt, dan is een waarde dus eigenlijk een uiting van de zelfbevestiging van diegene die die waarde toeschrijft. Enfin, daar zou meer over te zeggen zijn, maar in zijn algemeenheid zou ik zeggen, het heilzame alternatief tegen die zelfbevestiging, die zelfontplooiingstendens, is Augustinus' nadruk op de liefde tot God, waarbij de mens zichzelf op het tweede plan zet. En een derde opmerking, gereformeerde christenen kunnen in de derde plaats, denk ik, leren van Augustinus' gesprek met de filosofen. Want al was Augustinus de man die grote nadruk legde op de innerlijke houding van de stad van God, de geestelijke dimensie van het leven, dat weerhield hem er niet van om praktisch gezien op die Romeinse critici te reageren en om ook met de filosofen in gesprek te gaan. Hij zocht de overeenkomst met de platonisten, maar hij verdoezelde de verschillen niet. En we hebben gezien dat hij ook hier de liefde tot God in tegenstelling tot hoogmoed als onderwerp in het geding bracht. En ook dat laatste heeft, denk ik, een actuele betekenis, namelijk om in het gesprek met andersdenkenden niet alleen te spreken op het niveau van inhoudelijke argumenten, maar om ook oog te hebben voor de diepere motieven van de wil. Enfin, we hebben vanochtend slechts enkele elementen uit Augustinus' werk kunnen benoemen, maar hopelijk zijn het er genoeg om te concluderen dat Augustinus een schrijver is die het verdient aandachtig gelezen te worden. Ook vandaag. Ik dank u wel voor uw aandacht.